Gisteravond nog op het podium, nu 10:00 's ochtends bij een podcastopname. Is dit een beetje het rock'n'roll leven wat je had voorgesteld toen je vroeger zanger wilde worden?
Nou, dat rock'n'roll leven, dat was er al heel snel vanaf. Want sowieso, ik heb veel slaap nodig en veel drinken kan ik niet, want dat gaat altijd ten koste van mijn stem. En nu ik kinderen heb, is 10:00 niet meer vroeg. Ik moet mijn zoontje gewoon om 8:30 naar school brengen en dat probeer ik iedere dag te doen.
Dus eigenlijk is het gewoon een normale dag.
Dit is gewoon een normale werkdag voor mij.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podbas, De Weg naar Succes. In deze podcast leer jij van succesvolle mensen hoe ze zijn gekomen waar ze zijn en welke obstakels ze hebben overwonnen op weg daar naartoe. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door podbazen Machtelt, Celine en Kees onder andere. Dank voor jullie bijdrage aan deze uitzending. En wil je ook podbaas worden, dan kan dat via petjeaf.com/podbast. Het staat ook in de beschrijving. En dan kunnen mensen doneren, waardoor wij de podbaas kunnen blijven maken. En ze mogen vragen stellen, kunnen achter de schermen meekijken.
Leuk, goede zaak.
En dit is de allereerste aflevering ooit uit Volendam.
Hey. Ja. Kijk, wat een eer.
Een goed gebruik hier in Volendam is ook dat iedereen een bijnaam geeft aan elkaar. Omdat er veel mensen zijn met dezelfde naam.
Nou ja, precies. Dat was dus vroeger het geval. Iedereen heette Veerman, Keizer, Tol. En om elkaar, en ook nog eens allemaal Jan of Kees. Dus om elkaar uit elkaar te houden, kreeg iedereen een bijnaam.
Mag ik jou de uitdaging geven om mij straks aan het eind van het gesprek een echte Volendamse bijnaam te geven?
Ja, dat is goed. Ik hoorde net potbaas. Dat vind ik, eigenlijk al een coole bijnaam. Je moet dan hopen dat je een coole bijnaam krijgt van je vrienden. Want ja, er zijn ook bijnamen waarvan je denkt van, oh, wat is dat vreselijk dat ze dat voor die jongen hebben verzonnen. En daar zit je dan je leven lang mee. Hè? En dan met een beetje pech geven ze je zus ook dezelfde bijnaam en je kinderen ook.
Volledige naam.
Johannes Cornelis Maria Keuken.
Leeftijd.
48.
Beroep.
Zanger.
Bekend van.
Van de drie J's.
Mijn steun en toeverlaat.
Mijn partner Caroline.
Dit is het raarste dat ik ooit iemand heb wijsgemaakt.
Ik ben niet iemand die andere mensen in de maling neemt of gekke dingen wijsmaakt. Nee, ik ben volgens mij wek ik altijd wel de indruk dat ik de waarheid spreek.
Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust een liedje zong?
Ik zong al toen ik heel klein was, maar dat is sowieso nu niet meer bewust voor mij. Maar mijn moeder die kan daar nog wel eens over vertellen dat ik dat al deed toen ik 2 jaar oud was. En dan ook in het Engels, fonetisch Engels. Maar daarna heb ik dat laten rusten. En volgens mij tot mijn 15e of mijn 16e. En toen deed ik volgens mij een keertje mee aan een soundmixshow bij ons in de kroeg. We zaten altijd met z'n allen in één kroeg met een hele grote groep. En ik werkte ook in die kroeg en ik draaide muziek. Ik ben wel altijd een enorme muziekfanaat geweest. Dus ik zong wel altijd mee als ik liedjes aan het draaien was. Maar nog niet met het idee van ik wil ooit op het podium. Maar toen ik een keertje mee had gedaan aan een soundmixshow en daarna nog een keertje. Toen werd ik vervolgens gevraagd door een paar van diezelfde vrienden uit die groep, in die kroeg, om een bandje te beginnen. De ene ging bassen, de andere ging gitaar spelen. Er was er nog eentje die wilde wel gaan drummen, dus daar kochten we een drumstel voor. En ik ging zingen. En eigenlijk vanaf toen, vanaf de allereerste repetitie, toen had ik zelf zoiets van, oké, dit is, ik denk dat ik dit wel kan.
Nou, dat is het begin geweest van jouw carrière als zanger. Ik heb het samengevat voor je. Dit is jouw carrière in 2,5 minuut.
Jan Dulles wordt op 15 januari 1975 in Volendam geboren als Jan Keuken. Omdat er in het dorp veel mensen wonen met dezelfde naam, geeft iedereen elkaar een bijnaam. En dat zijn niet altijd de leuke, dus daarom besloot de vader van Jan het heft in eigen hand te nemen.
Dus die heeft op een gegeven moment gezegd, nou, ik ben Dulles vanaf nu. Wonder boven wonder is iedereen hem toen zo gaan noemen.
Jans ouders hebben een viswinkel aan huis en de kleine Jan is veel bij zijn opa en oma te vinden. Hij verzamelt cd's en leest veel over muziek. Maar het eerste zaadje voor een eigen muziekcarrière wordt op de middelbare school geplant als Jan van een vriend een cassettebandje krijgt met het verzamelalbum van The Doors erop. In het fietsenhok imiteert hij graag bekende zangers en als een van zijn vrienden een band op wil richten, weet Jan het zeker. Hij wordt zanger. Na de HAVO met hakken over de sloot te hebben afgerond, gaat hij middelbaar economisch en administratief onderwijs studeren. Maar hij maakt het niet af omdat hij liever in de kroeg of in de coffeeshop zit. Hij gaat bij de visgroothandel werken en bouwt verder aan zijn zangdroom. Als hij 21 is, ontmoeten Jaap Kwakman en Jaap de Witte, twee muzikanten die samen een coverband hebben en op zoek zijn naar een zanger voor een nieuwe rockband. Samen gaan ze Engelstalige rocknummers opnemen met één grote droom. Wereldberoemd worden. Daarvoor hebben ze natuurlijk wel een studio nodig. En om die te laten bouwen lenen ze geld van Jans vader. Jarenlang maken de mannen muziek en kloppen bij alle platenmaatschappijen aan. Maar niemand zit te wachten op deze rockers uit Volendam en hun zelfvertrouwen zakt naar een dieptepunt. Maar ondertussen is er nog wel iets anders gaande. Om de lening aan Jans vader terug te kunnen betalen, zijn Jaap, Jaap en Jan akoestisch op gaan treden in lokale cafés als de 3J's. Ze worden daar steeds bekender en vooral hun Nederlandstalige muziek slaat aan. De manager van Jan Smit zegt tegen de 3J's dat ze moeten stoppen met dat Engelse gedoe en vooral moeten doen waar ze goed in zijn. Nederlandstalige liedjes. En als ze dat doen, regelt hij een platencontract voor ze en 100 optredens. En zo gezegd, zo gedaan. Binnen een week hebben ze een platencontract en 90 optredens. Waaronder in het voorprogramma van Jan Smit. De grote doorbraak van de 3J's komt in 2007 met hun debuutalbum Watermens. Lach het aan mij. In de jaren die volgen groeit de 3J's uit tot een serieuze band met honderden optredens, prijzen, een eigen tv-programma, verschillende theatertours, deelname aan het Songfestival en zelfs een eigen café. Dit jaar vieren ze hun 15-jarig bestaan en is hun 11e album Mooie Tijden uitgekomen. En dat is de gedachte van Jan. Kijk af en toe ook eens terug naar de mooie dingen, want als je niet oppast, onthoud je alleen de negatieve.
Nou ja zeg, hoe heb je dat allemaal, waar heb je dat allemaal opgezocht?
Ja, dat hebben we hebben de dagen research erin zitten.
Dat hoor ik.
Waarschijnlijk kennen we jou beter dan jij zelf nu.
Ja, hier heb ik echt helemaal niks aan toe te voegen. Dus we kunnen stoppen.
Nou, dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren allemaal.
Ja, je zei net voor de opname, ik hoop dat ik nog wat kan zeggen waar je ook nog wat van kan leren.
Ja, nou ja, dit is in ieder geval het hele verhaal.
Je moest lachen.
Enige foutje is, het is ons 12e album in plaats van ons 11e album.
Oeps, ja, ja, dat waren er zoveel.
Ik heb heel goed zitten luisteren of ik er één foutje tussen vandaan kon halen. En dat is het enige.
Net voor die finish.
Ja. Maar voor de rest is het spot on.
Kijk naar de mooie dingen, want er is al genoeg negatiefs.
Ja.
Dat is een beetje het idee van jullie nieuwe album ook. Hoe doe jij dat, naar de mooie dingen kijken?
Dat is moeilijk. Vooral als je, gewoon als je ouder wordt sowieso. Je gaat steeds meer nadenken over de dingen die gebeurd zijn en de dingen die en toch over de toekomst, ondanks dat het al allemaal behoorlijk goed gaat. En dat denken, dat moet je op een gegeven moment weten in te dammen. Daar moet je controle over krijgen en meer in het nu proberen te zijn. Veel mensen gaan dan mediteren bijvoorbeeld. Zover ben ik nog niet, want ik weet nog niet hoe dat moet en of ik dat wel kan. Maar dat is wel een methode. Met dit album hebben we ook echt... dat is echt een beetje de rode draad op dit album. Eens terugdenken aan de dingen die leuk waren. In plaats van de negatieve dingen onthouden, waar ik nogal een handje van heb.
En wat voor positieve dingen kwam je tegen toen je er weer eens aan ging terugdenken? Dingen die je eigenlijk al weggedrongen had?
Nou ja, ik kan met heel veel plezier terugdenken aan die tijd. Zoals ik net al vertelde, dat ik voor het eerst meedeed aan zo'n soundmixshow. In onze stamkroeg. We hadden een stamkroeg en daar is eigenlijk, dat was echt de basis van, is daar gelegd van wat ik nu ben. Op muziekgebied, daar is het bandje ontstaan, het eerste bandje. Daar heb ik al die muziek ontdekt. Daar, door die kroeg heb ik ook eigenlijk mijn schoolcarrière om zeep geholpen. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die moesten zo zijn. Maar het was wel een toptijd. Het was maar 5 jaar, maar het heeft eigenlijk mijn hele leven bepaald.
Hoe was dat voor jouw ouders? Dat zij een zoon hadden die niet in de viswereld ging werken. Deels eventjes, maar niet als volwassen baan, zeg maar. Maar die
nou,
de muziek
mijn,
wilde
mijn
gaan
ouders,
doen.
Mijn vader had een visverkoopwagen. En die stond helemaal in Limburg, in Roermond stond die. Dus die... het was al niet de bedoeling dat ik dat ging overnemen. Want ik was een goede leerling. Ik zat op de HAVO en daarna ging ik naar de MEO. Nou ja, je hebt het allemaal al gezegd. Dus mijn ouders die waren wel, die hadden wel het idee dat ik een respectabele man zou worden met een hele goede baan. Dat was even slikken toen ze zagen dat ik dat een beetje aan het verkloten was, zeg maar. Want vroeger was dat natuurlijk, vooral in Volendam ook, heel erg. Van ja, je moet zorgen dat je een goede baan hebt. En al die dingen daarnaast, die lekker blijven doen. Maar dit is het belangrijkste. En tegenwoordig gaat dat beter. Wat dat idee van die ouders, die insteek van die ouders is. Ouders hebben steeds vaker dat ze kinderen een creatieve gang laten gaan. En hun eigen pad laten kiezen. En zo moet het ook zijn. Tenzij je echt ziet dat je kind niet rationeel is en in een fantasiewereld leeft. Ja, dan moet je bijsturen.
Maar tot die tijd is het ook gewoon, geef die kinderen ook wat ruimte.
Dat is wel heel belangrijk, ja. Ik wilde, toen ik een jaar of 13, 14 was, wilde ik gitaar gaan spelen. 2, 3 van mijn vrienden die gingen dat ook doen. En ik wilde dat ook doen. En toen zei mijn moeder, nee, dat gaan wij niet doen. Want dan ga je 2 keer op de gitaar spelen en dan stop je daar weer mee. En toen heb ik dat niet gedaan. Dus dat moeten ouders niet doen. Want anders, als ik dat wel had gedaan, dan had ik nu misschien gitaar kunnen spelen. En nou kan ik het niet.
Want wat was dan het verschil tussen gitaar en zang?
Nou ja, dat zingen, dat had ze dus... eigenlijk had ze dat al doorgehad toen ik een jaar of 3 was. Die vorm van entertainen, dat wel een beetje in mij zat. Terwijl ik dat zelf in de jaren daarna gewoon helemaal weggedrukt had. Dus op het moment dat ik echt weer ging zingen en het podium opging, toen hadden mijn ouders blijkbaar ook zoiets van, ja, dit kan niet stiekem wel.
Aan de andere kant zien ze je dan je school toch een beetje verwaarlozen. Liever in het café te vinden dan in de schoolbanken.
Ja.
Hoe zijn die gesprekken gegaan? Want op een gegeven moment zullen zij ook tegen jou zeggen van, joh, luister, we moeten wel even iets aan school gaan doen.
Ja, nou, mijn ouders die hebben mij heel lang gewoon mijn gang laten gaan. Omdat ik, toen ik op de lagere school zat, toen had ik echt alleen maar 10. Weet je, dus ik was zo zelfstandig wat dat betreft. Dat konden ze allemaal, ze hadden geen omkijken naar mij. En toen ik op de HAVO, naar de HAVO ging, toen ging dat ook nog wel redelijk goed. Al ging het toen al wel een beetje, toen ik 15 was, toen kwamen we in die kroeg terecht. Dus dat is al vrij snel. En toen, dat ging ook gelijk. De cijfers gingen evenredig naar beneden, zeg maar. En toen ik naar de MEAO ging, toen kregen ze wel door van, hij is eigen. Als ik naar Amsterdam ging, en vooral met zo'n mooie zomerse dag, dan stapte ik op het Centraal Station uit de bus. En dan moest ik eigenlijk op de volgende bus stappen naar de MEAO. En ja, op een gegeven moment dan ging ik gewoon rechtdoor naar de coffeeshop. En ja, dat was natuurlijk niet zo goed voor mijn resultaten. Dus die 2 jaar MEAO, ik slaagde niet. Maar ik mocht wel door naar de HEAO, naar de HES. Alleen ja, toen ik daarop zat, toen was ik echt na een half jaar was ik uitgeschakeld. En toen hadden mijn ouders, die hadden dat wel aanzien komen. Maar die hadden wel zoiets van, ja, dit is hopeloos. Ja. Hij gaat dit nooit meer rechttrekken. Dus die zeiden van, ja, die waren heel rigoureus van, ja, je gaat maar een baan zoeken. Want wij gaan sowieso niet meer meebetalen met jouw schoolopleiding. Dus dat heb ik toen maar gedaan ook.
Ja, toen ben je in de visgroothandel gaan werken. Maar wel altijd die droom van, ik wil dan binnen niet al te lang aan de slag als zanger.
Ja, dat was het eigenlijk. Ik was toen al behoorlijk overtuigd van van mijn zangkwaliteiten, wat heel naïef was. Want ik was toen nog maar 18 of 19 of zo. En volgens mij hadden Jaap Pakman en ik hadden elkaar nog niet eens gevonden. Dus dat bandje waar ik mee speelde, dat was helemaal geen goed bandje of zo. Dus wij hadden helemaal geen kans om met dat bandje op een dorp uit te komen, zeg maar. Laat staan wereldberoemd worden. Maar goed, ik was wel behoorlijk overtuigd van mijn eigen kwaliteit. En dat is wel... volgens mij zit ik daarvoor hier met jullie te praten.
Ja, precies. Omdat je die overtuiging hebt gehad, inderdaad. Ja.
En ondertussen had ik dat baantje in de... Ja, bij Klaas Puhl. Ik liep er toevallig net langs. Dus ik verdiende wel geld. Dus in het weekend trad ik op. Dus ik werkte gewoon heel hard. Maar in mijn achterhoofd had ik van... Ja, deze baan is een tussenstation.
Is het maar tijdelijk.
Ja, maar mijn ouders die hadden zoiets van... Ja, nou, hij is heel goed bezig. Want hij werkt hard 5 dagen per week. En in het weekend treedt hij op. Dus hij verdient meer dan zijn vrienden. Dus dat is top op deze manier.
Dat was de maatstaaf die zij, die zij hadden. Ja. Maar toch had jij voor jezelf wel het plan van... Ik wil als zanger aan de slag. Hoe pak je zoiets aan? Want dat is natuurlijk... Het is niet van je gaat een opleiding tot zanger doen, dan ben je zanger en dan heb je optredens.
Nee, eigenlijk was toen ik met Jaap in contact kwam, toen ging dat pas een beetje rollen. Want ik moet eerlijk zeggen dat Jaap altijd in ons gezelschap de kar heeft getrokken wat dat betreft. Ik had wel de ambitie, maar ik was niet degene die voorop liep als dingen geregeld moesten worden. En Jaap die kwam, die is iets jonger dan ik. En die kwam uit die was al toen hij 15 was, was hij professioneel gitarist in een professionele coverband die het hele land doortoerde. En die was op zijn beurt weer aangenomen in die band door Jaap de Witte. Jaap de Witte was toen al 50 en die had geen zin meer in dat covercircuit. Dus die wilde er eigenlijk weer uitstappen en weer teruggaan naar een bedrijf in Volendam om daar gewoon weer 5 dagen per week te gaan werken. En dat had hij ook gedaan. En Jaap die zat net een paar jaar in die coverband en die had zoiets van ja, dit is hartstikke leuk. En die had eigenlijk hetzelfde als ik, van die verdiende wel meer dan gemiddeld. Maar die zag dat niet de rest van zijn leven doen. Dus die dacht, wij moeten eigen muziek gaan schrijven. En toen wij met elkaar in aanraking kwamen, toen had hij zoiets van ja, ik moest de zanger worden van dat bandje. Want Jaap vond zichzelf niet goed genoeg als zanger. Dus eigenlijk vanaf toen, ik denk dat ik toen 21, 22 was, toen zijn wij eigen liedjes gaan schrijven. En toen zijn we die droom gaan uitbouwen van ja, we gaan liedjes schrijven, Engelstalig, rockmuziek. In die tijd had je bands als Live. En ja, je had in Nederland natuurlijk Kane en Anouk. En je had Pearl Jam. En in die vijveren wilden wij het een beetje zoeken. Dus dat was een beetje de droom. Dat soort muziek. U2 was altijd een grote inspirator voor ons. En dat soort liedjes zijn we toen gaan maken. En we hadden echt in ons achterhoofd van ja, we zoeken daar op een gegeven moment een goede producer bij. Die hadden we ook gevonden. En dan gaan we, dan proberen we uiteindelijk een platencontract te krijgen. En dan komen we misschien een keertje op Pinkpop.
Maar dat was de verkeerde volgorde uiteindelijk. Heb ik je ook wel zo gezegd.
Dat was absoluut de verkeerde volgorde, nu achteraf gezien. Wij hadden eerst allemaal nummers gemaakt. En uiteindelijk hadden we ook een heel album vol. En wij wilden eigenlijk met dat album naar een platenmaatschappij. En dat die ons dan een platencontract gaven. En dat we dan automatisch op zo'n groot podium terechtkwamen. Terwijl dat natuurlijk enorm naïef is. Want ja, je moet als band juist, als je liedjes hebt, dan moet je als band gaan spelen. En dan moet je zoveel mogelijk optreden, zodat je een fanbase krijgt. En dan tegelijkertijd zo'n album maken. En dan kom je pas op zo'n groot. Je moet podiumervaring hebben voordat je op een groot podium komt.
Want jullie waren gewoon jonge muzikanten die hadden muziek gemaakt.
Wij waren eigenlijk een akoestisch triootje die op de dijk af en toe in de kroeg zaten te zingen. En ondertussen maakten we een album met heel andere muziek. En dachten we het eigenlijk op die manier te gaan doen. Terwijl het nog nooit op die manier een band is gelukt.
Nee.
Dus dat was eigenlijk een enorme naïeve insteek.
Maar hoe is dat dan als je keer op keer bij een platenmaatschappij komt met je album en dat ze zeggen nee, sorry, we hebben echt geen zin hierin?
Ja, dat was enorm frustrerend. Maar achteraf hadden ze gewoon gelijk. Maar dat zagen wij niet. En uiteindelijk wonnen we ook nog eens een demo-wedstrijd bij 3FM. En mochten we met ons bandje in het voorprogramma spelen van Bon Jovi in het Goffertpark. En dat was eigenlijk voor het eerst dat we zo'n band echt gingen samenstellen. En echt gewoon gingen repeteren. En we hadden ook een band bij elkaar gezocht die echt fucking goed was. Dus we hadden het met die band ook nog eens echt kunnen redden. En we waren echt op het randje van een platencontract bij Universal ook nog. Maar toen vonden we, ja, toen begon het eigenlijk pas te dagen van oké, als we dan straks een platencontract krijgen, wat gaat er dan gebeuren? Dus eigenlijk, ja, en toen was ik ondertussen al 30. En toen begon het, toen begonnen we pas echt logisch na te denken over wat ons stond te wachten en wat we allemaal moesten doen daarvoor. En toen, toen zijn we eigenlijk teruggekrabbeld.
Waarom?
Ja, omdat we, toen hadden we zoiets van, ja, dat platencontract, dat kwam er toen eigenlijk. Toen gingen we weer opnieuw de gesprekken in met Universal. En toen hadden we ondertussen een groep met mensen om ons heen verzameld. Een studio Arnold Muren die erin wilde participeren. En we hadden een manager die er een deel van wilde, waar we niet echt 100% blij mee waren. En zo waren er allemaal mensen om ons heen die al op voorhand van plan waren om daarvan te gaan profiteren als het zover was. En ja, daar kreeg ik het benauwd van.
Dus eigenlijk heb je heel lang naar iets toegewerkt en toen was het daar eindelijk en toen dacht je, laat maar zitten.
Ja.
Ja.
En toen waren we ondertussen, was Jan Smit aan het doorbreken en die had in één klap, die was met die soap bezig, gewoon Jan Smit. En toen waren we al een paar keer hier op dit kantoor bij Volendam Music geweest om raad te vragen bij Jaap Buijs. Die natuurlijk de gevierde manager was, die alle klappen van de zweep kende. Toen had ik er te veel over nagedacht. En Jaap ook. En ja, toen hebben we echt die. Toen hebben we die knoop doorgehakt, of laten we zeggen, die touwtjes losgemaakt. En toen zijn we opnieuw begonnen. Toen hadden we ondertussen Nederlandstalige liedjes gemaakt voor de Volendamme Kermis. En dat was een groot succes hier in het dorp. Dus toen zagen we een andere wereld die aan ons aan het trekken was. Terwijl we aan de andere kant de hele tijd aan het proberen waren om een dood paard de andere kant op te trekken.
Omdat je dacht dat dat de droom was.
Ja, we waren aan die kant een droom aan het volgen. En aan de andere kant waren de mensen aan ons aan het trekken van jullie moeten, die muziek willen wij van jullie. Ja. Dus toen dachten we, ja, wie is hier nou gek? Dus toen zijn we een andere kant op gegaan. In één klap. Ik heb echt letterlijk een brief geschreven naar het team om ons heen. Van, we stoppen ermee. Ongeacht wat de gevolgen zijn. Want er was ook geld mee gemoeid. Die mensen om ons heen, die hadden daar heel veel tijd in gestopt. Dus die wilden dat te gelden maken. Het kon ons allemaal niet meer schelen. Ons hart zei dat we daar niet meer moesten zijn.
Hoe weet je, zeg maar, wanneer je oogkleppen op hebt en wanneer je moet luisteren?
Toen we op een gegeven moment in dit stadium waren, toen hadden we alle drie, en ook de partners om ons heen, onze vrouwen, en ook Volendam vooral, die zorgden ervoor dat ons hart sprak. En dat ging. Wat het hart zei, was belangrijker geworden dan wat ons hoofd dacht. En toen hebben we echt ons hart gevolgd. Dat is een hele belangrijke les voor ons geweest. En wat ik daar ook van heb geleerd is dat je niet moet denken dat iemand anders het voor je gaat regelen. Dus die mensen om ons heen, die manager en die studio. En dat waren allemaal mensen die hadden wel tijd in ons gestopt. Maar wel met in het achterhoofd van, als dat gaat lukken, dan gaan we geld verdienen aan die jongens. Wij legden een beetje ons lot in hun handen. Maar achteraf, ja, konden zij het niet regelen voor ons. Dus dat heb ik ook heel vaak gedacht en tegen andere mensen gezegd. Iemand anders gaat het niet voor jou regelen. Je kan niet achterover zitten en denken, hij gaat het voor mij regelen. Je moet er zelf achteraan, de hele tijd. Als je iets wil bereiken.
Dat is ook een uitspraak van jouw vader volgens mij, toch? Bak ze zelf, dan bak je ze bruin.
Jij weet meer dan ik. Nee, jij hebt meer onthouden dan, dan ik. Ja, mijn vader zei dat altijd, inderdaad.
Ja.
Hij is er al een paar jaar niet meer. Dus ik heb die uitspraak al een paar jaar niet gehoord.
Maar dat is ook vanuit dit oogpunt van.
Je moet ze zelf bakken, dan bak je ze bruin. Ja, dat is een uitspraak uit de visboerenwereld natuurlijk. Als jij het niet voor jezelf regelt, in zo'n stadium, hè, als je nog niks bent. Want als je eenmaal succes hebt, dan wil iedereen alles voor je regelen. Maar als je er nog niet bent, dan moet je er niet van uitgaan dat iemand anders ervoor zorgt dat jij doorbreekt.
Maar hoe kan je dat zelf wel regelen dan?
Nou ja, je moet in ieder geval zelf 100% overtuigd zijn van je kwaliteiten. En dan ga je dat uitstralen. En dan komen er dingen vanzelf op je pad.
Ja.
Het heeft ook veel met geluk te maken.
Ja, heb je veel geluk moeten hebben daarvoor?
Ja, het hele leven is een aaneenschakeling van toevallige ontmoetingen. Ik noemde net Jan Smit al. Als die niet op dat moment zo enorm populair aan het worden was... dan waren wij er ook niet gekomen. Jan wilde in die periode waar ik het nu over heb... wilde Jan zijn eerste halletour gaan doen in Nederland. En ja, Buis die was dat allemaal aan het regelen. Alleen Jan was op dat moment aan het af en toe live aan het optreden met een band. Maar dat deed hij samen met de Tribute to the Cats Band. Dat waren natuurlijk toen al een groep met oude mannen. Met alle respect. Maar dat was niet wat achter Jan Smit hoorde te staan. En Jan had dat zelf nog niet helemaal door. En Jaap Buijs ook niet. En Jaap Kwakman die ging op een gegeven moment naar Jan toe van... Jan, jij bent nu klaar voor de volgende stap. Maar je moet wel zorgen dat er een jonge, frisse band achter jou staat. En een band die ook professioneler is dan de band die nu achter jou staat. En dat Jan was slim genoeg om dat te begrijpen. En Jaap Buijs ook. Dus op een gegeven moment werd Jaap gebeld van... ken jij dan mensen buiten Volendam die zo professioneel zijn dat die dat kunnen doen? En zo kreeg Jaap de opdracht om die band te formeren om Jan Smit heen. En dat is wat nu de Marcel Visser Band nog steeds is. En Jaap besloot ook dat wij dan zelf, de drie J's, ook in die band gingen. Dus Jaap werd de gitarist. Jaap de Witte werd de tweede gitarist. En ik werd achtergrondzanger. En zo kwamen wij, werden wij de begeleidersband van Jan Smit tijdens zijn eerste hallentour. Nou ja, en toen zagen wij wat die Nederlandstalige muziek deed in Nederland. Want wij waren natuurlijk helemaal niet bezig met Nederlandstalige muziek. En toen zagen we ineens, stonden we iedere avond voor een groep van 5000 knettergekke fans stonden we op te treden. Nou ja, dat was natuurlijk zo aantrekkelijk.
Ja, want neem eens mee, hoe voelt dat op zo'n moment?
Ik zeg altijd, wij waren in die tijd wereldberoemd in Volendam. Wij speelden iedere zaterdagavond speelden we een kroeg plat met Engelstalige covers. Wat ook te gek was, maar toen kwamen we pas echt in aanraking met Nederland. En Nederlandstalige muziek en hoe populair dat was. En ook dat was natuurlijk... dat was ook voor mij natuurlijk een enorme... eye-opener. Weet je, die Engelstalige muziek, ja, daarmee zouden wij dat nooit gaan bereiken. En nu was het zo. Nu werd het ons zo in de schoot geworpen. Nick en Simon, die werden op dat moment, gingen die het voorprogramma meteen al doen van Jan Smit. En we zagen hoe Nick en Simon, ja, eigenlijk in 2-3 maanden tijd net zo populair werden als Jan Smit. En die haalden meteen al, tijdens die eerste hallentour, hadden zij hun eerste gouden plaat. En ja, Buijs zei op dat moment tegen ons van... ja, jullie hebben ook al een cd'tje klaar liggen. Kom maar op. Ik zorg voor een platenmaatschappij. Ik breng hem uit. En dan kunnen jullie zo mee. Nou ja, we waren natuurlijk gek als we dat niet deden.
Wanneer had je voor het eerst door dat het... ja, misschien bij dit optreden dat het echt werkte. Dat mensen ook dachten van... hé, die drie J's, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook in diezelfde tijd. Mensen kenden ons nog niet. Maar Jan Smit, die hielp ons een handje en... eigenlijk een jaar daarna, hè, toen brachten wij onze eerste single al uit. En Jaap had toen natuurlijk een enorm netwerk. En Jan Smit die deed al 200 optredens per jaar. En Jaap die kon heel simpel een mailtje sturen naar al die zaalhouders. Van eerst was er Jan Smit en nu hebben jullie Nick en Simon. En de derde groep die komt erachteraan. Dus zorg dat je erbij bent. Nu zijn ze nog goedkoop om te boeken. Dus op die manier kwamen wij hadden wij echt meteen al 150 optredens of zoiets.
Dus je ging mee op de golf van
precies.
Wat er toen was.
Dus ja, die tijd is heel waardevol voor ons geweest. En we gingen toen ook gelijk met het programma De Zomer Voorbij van start. En ja, toen hadden we iedere week 1 miljoen kijkers op de televisie. Dus dan gaat dat vanzelf.
Weet je nog de eerste keer dat je buiten Volendam herkend werd?
Nou ja, dat moet in die tijd zijn geweest met Jan Smit. Nu achteraf was dat heel bijzonder natuurlijk. Nu kunnen we nergens meer de straat op zonder herkend te worden. Maar toen, ja, dan kwamen we als begeleiders van Jan Smit kwamen we bij zo'n hal aan. En dan stonden er altijd fans en die stonden dan op Jan Smit te wachten. En dan waren wij natuurlijk... dan waren wij echt vereerd als die meiden dan ook met ons op de foto wilden. Nu achteraf denk je van ja, dan ben je zo blij dat je een keertje herkend wordt buiten het dorp. En nu is dat de gewoonste zaak van de wereld. Daar zijn we nog altijd dankbaar voor. Ja, Buis, we zullen zijn naam nog wel een paar keer aanhalen, maar die zou dan altijd zeggen, het is erger als ze niet meer met je op de foto willen. En dat moet je altijd in je achterhoofd houden.
Zijn er ook wel eens momenten geweest dat het echt vervelend was? Dat je denkt van...
Nee, ik heb daar nooit zo'n last van gehad. Ik woon op de dijk in Volendam. Dus ik loop dagelijks over de dijk. En daar zitten altijd mensen die op terrasjes die dan zeggen... wil je even met me op de foto? En dan als we op de foto gaan, dan zeggen ze ook altijd... volgens mij vind je dit heel vervelend. Maar dan denk ik ook altijd, ja, als ik het vervelend vind, dan ga ik hier niet lopen. Als mensen met mij op de foto willen, dan is dat toch prima.
Heb je ook af en toe wel zo'n dag dat je denkt, ik zit er niet even in. Even kijken hoe of de fans er nog zijn. Even voor je shotje zelfvertrouwen even de dijk op.
Nee, ik heb dat niet. Maar ik maak altijd wel een geintje daarover als ik met mijn vriendin ergens loop. Dan zegt zij altijd van, hey, je bent hier nog niet herkend. Zegt ze dan altijd om mij een beetje te sarren. En dan zeg ik altijd, ja, maar wacht maar even. Want ik ga zo meteen hier even een rondje lopen en dan moet jij eens even opletten.
En dat jij dan mensen gaat vragen, wil je met mij op de foto toevallig of niet?
Dat ik expres dicht bij mensen ga lopen in de hoop dat ik herkend word. Nee, zo erg is het niet.
Zachtjes maar, het wiegenlied in het oor zingen van mensen. Naast de mooie dingen zijn er natuurlijk ook in de afgelopen jaren negatieve dingen gebeurd. Heftige dingen ook die ook wel de lol in het werk wel wat weg kunnen nemen. Het overlijden van Jaap Buis bijvoorbeeld, onder andere. Maar ook van je dochter.
Ja.
Hoe is dat... Ja, wat betekent succes nog voor je op zo'n moment dat alles wegvalt?
Niks. Nee, op zo'n moment dan wordt alles zo zwart. Dat je echt even een hele tijd niet meer weet wat je moet. En dan dan is niks meer belangrijk. Ik moet wel zeggen dat we enorm veel... steunbetuigingen hebben gehad en medeleven vanuit heel Nederland. Echt zakken vol met kaarten en brieven en dat soort dingen. Dus dat was wel hartverwarmend. Maar voor de rest, als je zoiets meemaakt, dan is niks meer van belang.
Hoe vind je op zo'n moment de moed om toch door te gaan? Want ja, mensen... Veel mensen maken overlijdens mee in hun omgeving of dingen die heel erg een enorme tegenslag zijn. Hoe vind je dan toch de drive om toch te denken, ik sta weer op 's ochtends?
Ja, het doorgaan en het opstaan 's ochtends, dat moest doorgaan omdat we natuurlijk onze zoon James hadden. En wij zeggen nu achteraf al die tijd van ja, hij is onze redder geweest toen. Alles wat we deden, dat was voor hem. Want zelf hadden we nergens meer zin in. En zelf hadden we geen energie meer. Maar hij liet ons gewoon de hele dag door ook weer lachen. En voor zo'n kind moest je dan ook net doen alsof er niks aan de hand is. Dus je moet ook een beetje toneel spelen alsof het allemaal nog goed gaat. En dus hij heeft ons door die hele periode heen geholpen. En ja, dan op een gegeven moment, dat was natuurlijk in december gebeurd. En in 6 weken daarna overleed mijn vader ook nog. Dus mijn moeder mijn moeder is er eigenlijk helemaal nooit meer overheen gekomen. Die heeft daar gewoon een enorme geestelijke klap van opgelopen. Maar voor ons, toen er 3 maanden overheen gingen, toen raakte Caroline weer zwanger. Dus dan ga je daar toch weer naartoe leven. En het was ook in coronatijd. Dus wij hadden... Achteraf hadden we geluk dat we qua werk gewoon niks konden doen. Want anders had ik alles moeten afzeggen, want ik kon ook niks meer. Maar goed, toen daarna de zomer weer rustig aankwam... Toen begon het creatieve vuurtje toch weer te branden. Dus toen hadden we op een gegeven moment toch weer zin om muziek te maken en om dingen te schrijven. Gelukkig, maar dat heeft wel echt een paar maanden geduurd.
Zo kom je langzaam weer terug.
Ja.
Weet je het eerste optreden nog na deze heftige periode?
Ik weet nog wel dat we toen hier in Volendam in een zaal stonden. En onze fans die waren daar ook aanwezig. En ja, er hing gewoon een hele rare gespannen sfeer. Want je kon letterlijk voelen aan de mensen in de zaal dat ze zoiets hadden van hoe is hij eraan toe? Want die hadden mij al die tijd niet meer gezien of gesproken. En dat gevoel, dat leefde bij mijzelf ook. Van ja, ik weet dat die mensen nu een bepaalde angst hebben om gewoon rare spanning hebben om mij weer te zien en mij te horen zingen. En die emotie die zat door dat hele optreden heen. Dus toen ik heb dat ook letterlijk benoemd van ja, het is een beetje raar, want het is de eerste keer weer hier. En ik moet zeggen dat ik me ook heel gek voel, maar ik ben blij dat we weer kunnen optreden. En dus het werd een heel emotioneel optreden, maar doordat ik dat even had benoemd, viel er ook weer een deel van die spanning van mij en van het publiek af.
Is dat ook het beste wat je op zo'n moment kan doen? Ook als je in een andere situatie zit waar je wel met een spanning zit of denkt, oh, men verwacht wat van me, om het even te benoemen?
Ik denk het wel. Dat ging natuurlijk allemaal automatisch, maar achteraf gezien is dat inderdaad op het podium het beste wat je kan doen.
Ja.
Gewoon even meteen na één of twee nummers zeggen van zo en zo zit het met mij en met ons. En het gaat wel weer en laten we er een mooie avond van maken.
Hoe deal jij met kritiek? Hoe ga je daarmee om? Harde overgang van het een naar het ander?
Ja, zeg dat. Nou ja, ik heb wel door de jaren heen geleerd om er sowieso niet zomaar op in te gaan, op kritiek. En helemaal niet op social media. Dus als iemand kritiek heeft wat ik echt onzin vind, dan verwijder ik dat gewoon. Want als je het laat staan en je ziet het steeds voorbij komen, dan heb ik of de neiging om er toch op te reageren, of ik ga me er in ieder geval aan storen. Dus dat ik haal zo'n bericht gewoon weg. En dan zie ik het niet meer en dan ga ik weer verder met de orde van de dag.
Ja.
Als het opbouwende kritiek is, dan wil ik er nog wel eens op reageren. En dan doe ik er wat mee.
Want je zei, dat heb ik geleerd in de loop van de tijd.
Ja, weet je, in het begin kon ik nogal gewoon als iemand kritiek had en ik vond dat ongegrond of ik vond het een beetje brutaal, dan wilde ik nog wel eens daar even brutaal op terugreageren. Maar wat je dan krijgt, is dat er andere mensen weer op reageren. En op een gegeven moment krijg je altijd weer dan krijg je een hele lab met mensen die dingen vinden. En dat is nergens voor nodig. Want aan de andere kant zitten daarnaast heel veel mensen die er alleen maar van genieten. Die er alleen maar meelezen. En vaak sturen mensen dan ook weer zo'n emotie met iemand die popcorn zit eten. Van kijk daar eens aan de hand is op social media. En daar wil ik niet meer het onderwerp van zijn.
Want dat heb je in het creatief proces natuurlijk ook. Hè? Dat je iets maakt. En dan ga je misschien met de bandleden zitten en dat iemand anders zegt, ja, sorry, ik vind het echt helemaal slecht. Terwijl jij net dacht dat het de hemel was.
Ja, nou, wat dat betreft is het sowieso goed dat we met z'n drieën zijn. Wij hebben vaak meningen die uit elkaar liggen. Dus dan moet je automatisch discussiëren daarover. En dan, vooral met dit laatste album is dat alleen maar positief uitgepakt. Weet je, want als het aan mij ligt, dan maken we veel meer folkachtige, romantische dingen. En minder, dan is het minder radiogericht. En Jaap is veel meer radiogericht. En daar moeten we elkaar in het midden moeten we elkaar vinden. En Robin is natuurlijk, die is 17 jaar jonger dan ik. Dus die heeft sowieso een heel andere kijk op muziek in het algemeen. Dus dat is fris.
Dus je zet eigenlijk iedereen in zijn kracht om samen iets sterks te maken.
En dat is nu op dit laatste album is dat het beste tot zijn recht gekomen allemaal.
Ja. Maar wat zou je tegen jonge carrièremakers willen zeggen die dan ook bijvoorbeeld op hun werk of op stage zitten en die dan misschien iets moeten maken en dat Dat mensen zeggen, sorry, het is niet zo best.
Ja, ik vind dat je daar... dat je daar altijd nuchter mee om moet gaan en daar goed naar moet luisteren. Want als iemand dat zegt, dan heeft hij daar misschien wel goed over nagedacht. En dan heeft hij er misschien wel een goede kijk op. Maar als je dan echt vindt dat diegene ongelijk heeft en dus echt enorm overtuigd bent van jezelf en je eigen potentieel, ja, dan moet je er ook voor vechten. Dus dan moet je bewijzen dat jij gelijk hebt.
Ja, dus in plaats van gelijk compleet in de verdediging te gaan, wel even zeg voor
je. Wel eerst even nadenken of waarom die ander zegt dat het misschien niet zo goed is als jij denkt. Je moet altijd heel cool blijven als er kritiek is. Je moet ook als het je raakt, dan moet je dat niet laten merken. Je moet het een soort van pokerface houden. En dat is moeilijk. Ik denk dat ik dat wel goed kan. Maar ik kan me soms enorm opwinden over dingen zonder dat mensen dat weten.
Ja, is dat nu ook al gebeurd?
Nee, dat is vandaag nog niet gebeurd.
Gelukkig. Dat jij hier gewoon met een vrolijk gezicht me aan zit te kijken en ondertussen denkt, wat een klootzak die Bas, wat een klootzak.
Nee, maar zo zit ik sowieso niet in elkaar. Nee. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die als je wat zegt tegen ze, dat ze meteen op de kast zitten. Dat is hun zwakte. En die moet je overwinnen. En als je creatief bent, dan ben je ook overgevoelig. Maar dat moet je in toom proberen te houden. Dat moet je echt... kritiek moet je aanvaarden. Maar niet laten merken dat het je wat doet.
Krijg je dan ook die opmerking wel eens van, het lijkt alsof het je allemaal niks... boeit het je wel?
Die heel vaak. Mensen denken... Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat ik heel... heel cool ben en dat helemaal niks bij mij binnenkomt. Maar zo is het niet. Maar dat straal ik wel uit.
Ja. En dan toch weer even drie rondjes over die dijk weer even voor...
Zeker.
Voor de positiviteit.
Lange wandelingen, die zijn daar heel goed voor, ja.
Ja, nee, maar goed om te weten dat die dijk daar goed voor werkt. Dan kom ik hier ook gewoon rondjes
zeker.
Doen. Deze podcast, ik zei het al, die wordt mogelijk gemaakt door Potbazen, Machtelt, Celine en Kees. Onder andere door hun donatie via petjeaf.com/potbast kan ik deze podcast blijven maken. Het is fijn dat we een keer op een locatie zijn waar je niet hoeft te betalen voor het parkeren. Dat is het fijn hier aan Volendam.
Ja.
En het leuke is dat je als potbaas als eerste te horen krijgt wie de nieuwe gast wordt. Dus zij wisten al een tijdje dat jij hier te gast zou zijn. Je kan meekijken achter de schermen tijdens de opnames via een speciale Instagram groep. En je mag ook een vraag insturen. Dat is deze aflevering ook gebeurd.
Hi Jan, Celine hier. Heb je het ooit overwogen om een soloplaat te maken en ook uit te brengen? Ik ben benieuwd. Ik wens je in ieder geval heel veel succes en plezier. En groetjes vanaf het strand.
Nou Celine, wat die gezellig op het strand.
Die zit er goed bij, hè?
Ja, zeg dat. Of ik ooit heb overwogen om een soloplaat te maken, dat is een vraag die mij heel erg vaak gesteld is. Ook omdat mensen natuurlijk hebben mij op de televisie vaak solo gezien. En dan ook meestal met Engelstalige liedjes. En er is natuurlijk in Nederland sowieso een grote groep mensen, ik neem ze dat niet kwalijk, die gewoon niks hebben met Nederlandstalige muziek. Die ook alle Nederlandstalige muziek over één kam scheren. Wat eigenlijk niet hoort. Maar goed, dat kun je ze ook allemaal niet kwalijk nemen. En het zijn vaak die mensen die zeggen, je zou eens een soloplaat moeten maken in het Engels.
Van, we vinden je wel leuk, maar niet in wat je nu doet.
Ja, we houden niet van Nederlandstalige muziek. Of ik heb niet zoveel met de drie J's. Maar ik vind je wel een goede zanger. Maak een soloplaat in het Engels. Maar als ik echt heel eerlijk ben... ben ik dat echt nog nooit van plan geweest. Ik zou wel een keer een Engelstalige coverplaat willen maken. Maar dan zou ik dat nog steeds met de 3J's willen doen. Misschien niet eens onder de naam 3J's, maar wel gewoon met mijn twee collega's. Omdat die ook gewoon... wij houden alle drie van Engelstalige country muziek. Vooral. Dus echt van die mooie akoestische... rustige nummers. En zo'n plaat zou ik wel eens willen maken. Piet Veerman heeft ook ooit in zijn carrière, na de Cats, heeft hij een Engelstalige countryplaat gemaakt. En dat is een plaat die draai ik nog steeds thuis. Want dat is echt de muziek waar ik van hou. En ook mijn twee collega's. Dus ik sluit niet uit dat wij ooit zo'n plaat gaan opnemen. Maar dat moet je ook echt doen voor jezelf. Want ja, dat is dan niet je eigen muziek. Dus dat ga je ook niet uitbrengen als single of zoiets. Dus dat moet je echt doen als hobbyproject. Maar ik heb ook zoiets van, dat kan ook altijd nog. Dat kan ook over 10 jaar nog.
Dus NJ gaat niet gebeuren?
Nee, ik heb iemand nodig die de kar trekt. En mijn collega Jaap, die is wat dat betreft veel sterker. Dus die is veel meer de schouders eronder. En we moeten nu dit gaan doen en dingen plannen. Je kan met mij ook geen afspraken maken. Als ik, ik moest hier vanochtend zijn. Dan moet mijn manager, die moet mij 2 keer bellen van tevoren. Want anders ben ik hier niet. Anders ben ik te laat. Dus ik heb iemand nodig die de dingen wil regelen.
De tweede vraag, die komt van Jennifer.
Hoi Jan, ik ben Jennifer en ik heb jullie meerdere keren live zien optreden. En er komen er vaak hits voorbij, zoals De Zomer Voorbij en Het Wiegelied. Maar sommige artiesten hebben na jaren optreden en dezelfde nummers zingen aversie gekregen tegen een bepaald nummer, of soms misschien wel meerdere. Heb jij dat ook?
Ja, dat is een grappige vraag. Ja, wij hebben Het Wiegelied en ook De Zomer Voorbij. Dat zijn twee liedjes die hebben wij ooit gemaakt. In de tijd dat we nog met die Blue Bus bezig waren. Dus wij maakten dat eigenlijk gewoon voor de Volendammer Kermis. En daar hadden we helemaal geen bedoelingen mee. Helemaal niet het idee dat we daar ooit het land mee zouden ingaan. Dat was de insteek niet. Dus we hebben een cd'tje gemaakt, daar stond dat liedje op. En nog een paar andere meer Irish folk-achtige nummers met Nederlandstalige teksten. En ja, toen brachten we dat even goed uit in 2007. En toen gingen we dat Wiegelied af en toe spelen. En iedere keer als we dat speelden, dan stond de hele tent op zijn kop. En we gingen het programma De Zomer Voorbij maken. En het liedje De Zomer Voorbij werd de leader van dat programma. Dus dat werd een soort hit. Het Wiegelied, die speelden we op het Tros Muziekfeest. En ook in dat programma. En dan zagen de mensen op de televisie hoe in Spanje iedereen begon te springen. En zo werd dat liedje binnen no time populairder dan de 3J zelf. Maar daarna moesten wij een tweede plaat maken. En ja, toen gingen we al gelijk wat meer de popmuziek kant op. Met Hou van mij bijvoorbeeld. Maar iedere keer als we aan het optreden waren, Dan stonden de mensen een half uur te wachten totdat het Wiegelied kwam. Want daar waren ze voor gekomen. En dat ging een beetje knagen bij ons. Want wij waren niet het Wiegelied. Wij waren wat meer folkachtige of popachtige liedjes aan het maken zelf. Want daar lag ons hart meer. Het is een beetje wat Boudewijn de Groot zijn leven lang heeft gehad met het Land van Maas en Waal. Dat is natuurlijk helemaal niet wat hij is. Maar iedereen die naar zijn shows kwam kijken, die stond te wachten op uiteindelijk het Land van Maas en Waal. Dus daar hebben wij in de eerste jaren van onze carrière, hebben we daar een beetje last van gehad.
Ja, want er zijn veel grote artiesten ook die zeg maar de eerste platen, Kurt Cobain vond Smells Like Teen Spirit vreselijk. Volgens mij zijn er nog veel meer artiesten die dus met doorbraakplaten later dachten, terwijl het publiek wil het.
Ja, en dan ga je op een gegeven moment daar een klein beetje tegen afzetten. We stonden ieder jaar in het theater en als we het Wiegelied gingen spelen, dan gingen mensen polonaise lopen door de zaal, maar andere mensen vonden dat weer niet leuk. Dus toen hadden we op een gegeven moment zoiets van, we gaan dat liedje niet meer spelen. In ieder geval niet als we in het theater staan. Maar goed, toen kreeg ik 5 jaar geleden zelf een kind. En toen kreeg ik een andere band met het Wiegelied. Want toen had ik ondertussen ook, ja, heel veel mensen spreken we nog steeds die zeggen van ja, die komen dan naar het theater en dan hebben ze een dochter van 15 mee. En dan hebben ze dat kindje, ja, toen ze geboren werd, toen zong ik altijd het Wiegelied. En dan ging ze slapen. En dat vind ik natuurlijk zo verschrikkelijk mooi. En dus ik heb nu een heel andere kijk op het wiegelied dan dat we in het begin hadden.
Dus eigenlijk heb je hem zelf moeten herontdekken.
Ja, en nu ben ik eigenlijk heel erg trots op het wiegelied.
Stel, je komt een jonge Jan tegen op de dijk. Die is net begonnen bij die visgroothandel. Die zegt, ik wil later zanger worden. Grote Jan, hoe heb jij het gedaan? Wat zou je hem aanraden?
Ja, dan zou ik natuurlijk nu achteraf een heleboel tips kunnen geven. Maar uiteindelijk is alles, dat zeg ik dan ook altijd, gelopen zoals het moest lopen. De dingen die gebeuren, die moeten gebeuren. En dat is ook de tegenslagen. Dat bedoel ik even los van het overlijden van onze dochter natuurlijk. Maar alles wat in je carrière gebeurt, ja, dat is een samenloop van omstandigheden. Als je op dat moment niet daar bent en die ontmoet, dan gebeurt dat niet. En dan gebeurt dat niet en dat niet.
En wat voor concrete tips zou je hem geven? Want je zei, ik kan genoeg concrete tips geven.
De enige tip die ik dan zou geven is, maak je niet zo druk. En doe gewoon waar je goed in bent. En blijf dat doen. Want voor de rest regelt alles zichzelf. Dat zei mijn opa ook vroeger.
Mooie overtuiging ook.
Ja.
Is dat ook gelijk het ingrediënt voor succes?
Ja, maar succes heeft ook veel te maken met doorzettingsvermogen, discipline. Ook een groot gedeelte geluk. Maar die discipline en dat doorzettingsvermogen, dat heb ik ook een beetje dan, dat heb ik zelf niet. Dus dat heb ik, daarvoor ben ik blij dat ik Jaap altijd aan mijn zijde heb gehad.
Er staat nog één ding open. Dat is de Volendamse bijnaam. Mijn inauguratie hier in Volendam. Wat zou het worden?
Ja, er zit ook altijd veel humor bij, weet je. Dus
ik hou mijn hart vast.
Nee, maar jij bent van de podcast en dan een podcast, dat zouden ze dan, die oude Volendammers, die zouden dat dan een rare naam vinden. Dus dan op een gegeven moment, dan ben jij, als jij bekend bent van, als jij altijd podcast zou doen in Volendam. Ja, dan ben je eerst de podcaster en dan op een gegeven moment dan korten ze dat af. En dan ben je op een gegeven moment ben je Potje. Weet je, en dan ben jij Potje. En dan daarna je kinderen ook.
Ik denk dat ik hier toch maar niet kom wonen.
Ja, dat je dan gewoon, simpel is het.
De Potjes die komen vanavond eten. Nee, dat
ja,
is gezellig.
Ja, die jongen van Potje is dat dan.
Wat goed. Nou, Potje en Dulles, dat klinkt als een goed duo. Dankjewel, Jan.
Graag gedaan.
Nou, Potje en Dulles.
Ja, nou ja, ik begin er nu al aan te wennen aan je bijnaam.
Ja, nou ja, dus ik denk als ik je ooit bel...
Potje is het dan trouwens, hè? Potje.
Putje?
Putje. Ja, Putje. Dat is Volendams dan. Okay.
Dat moet ik nog even leren. Maar ik heb in ieder geval de naam nu nog de taal leren.
Ja.
Dank voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van de... Is het dan ook Putbast? Putbast?
Nee, want dat Bast, dat hebben we er al lang... we hebben het al lang verbast.
Oh ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nou, dank voor het kijken naar dit... Putje?
Potje.
Ja, ik moet...
Potje en Dulles. Dulles en Potje.
Precies. Dank voor het kijken.
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
Dank voor het kijken of luisteren. Ik ga gewoon door. Ik blijf het gewoon proberen, hoor.
Ja, hoor.
Dank voor het kijken en of luisteren naar deze aflevering van de Podbast. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Abonneer op deze podcast. En als je de Podbast wil steunen, dan kan dat via petjeaf.com/podbast. Dank en tot de volgende. Heb je nog meer Volendamse woorden voor doei of iets? Dag.
Hou je goed.
Wat hij zegt.